Bent u er klaar voor? We gaan aan het werk met elkaar. Als je dat goed vindt. Want we gaan spreken over familie. En ik ga niet een praatje houden vandaag. Ik ga echt mijn hart met u delen. En zoals jullie weten, we zijn bezig met allerlei waarden die wij als gemeente enorm belangrijk vinden. Die eerste waarde ziet u op het scherm. Daar zijn we een aantal weken mee begonnen. Dat waren spreekwoorden van leven, levende woorden, lovende woorden. Heel belangrijk. Wat voor taal komt er uit je mond? En laat dat alsjeblieft woorden zijn die opbouwen. Levend zijn, laat dat een waarde zijn in jouw leven. De tweede waarde die we hadden, hè, want het gaat om het woordje liefde. De tweede letter is de letter E en de E van, hoe was het ook alweer? Integriteit, integriteit, betrouwbaar in je handel en wandel altijd, integriteit. En vervolgens komt daar de E, daar hebben we de afgelopen 2 weken, daar zijn we mee bezig geweest. En dat was het woord empathie. Je kunnen inleven in die ander en dan er ook iets mee doen. Vervolgens komt dan de letter F. En dat is de letter familie. Familie. En oh, dit is een geweldig onderwerp wat heel dicht aan mijn hart ligt. Familie. En ik ben blij dat ik erover mag spreken deze morgen. En daar gaan we over stilstaan. Want ik wil vandaag teruggaan naar de oorspronkelijke gedachte die God had toen hij dacht aan een gezin. Wij kunnen ons van alles erbij voorstellen. De overheid stelt er iets zelfs bij voor. Maar als we dat nou eens even parkeren. Al onze vooroordelen en gevoelens, alles wat er is. Als we nou proberen om even terug te gaan naar de oorspronkelijke gedachte. Zoals God daarnaar heeft gekeken. Zoals God dat heeft bedoeld. En naar wie moet je dan gaan? Naar het begin. En wat was het begin? Wie waren het begin? Adam en Eva. En vaak denken we, oh Adam en Eva, die kindertekentjes, Adam en Eva, leuk, zo in dat paradijs. Maar dat was niet alles. God heeft niet alleen een man geschapen. En God heeft uit Adam niet alleen Eva geschapen. Het was niet alleen een man en een vrouw, maar in Adam en in Eva creëerde en schiep God een gezin. Een familie. Want God kijkt naar het individu, maar nooit alleen naar het individu. Hij kijkt door alle generaties heen, want hij zegt niet alleen. Ik ben namelijk niet alleen de God van Abraham, maar ik ben ook de God van Isaac en ook van Jacob. Met andere woorden, God is daarmee bezig. Hij kijkt niet alleen naar jou, maar in jou ziet hij al de generaties die naar jou komen. Die jij beïnvloedt. En hij keek naar Adam en Eva. En in Adam en in Eva zag hij een gezin. Zag hij een familie. Dat de zegen van de ene generatie zal gaan op de andere. Zo kijkt God naar Adam en Eva. En ik heb even onder elkaar gezet. Ik heb een aantal puntjes onder elkaar gezet. Wat nou het gezin, de familie dan inhoudt. Het gezin, allereerst lieve mensen, is een fundamentele en sociale eenheid die door God is bedacht. Niet door de overheid. De overheid heeft niet het gezin bedacht. No way. We moeten heel goed daarbij stilstaan. God heeft dat bedacht. God heeft gezegd, dit gezin is een fundamentele, sociale eenheid die door hem dus is bedacht. En de familie bestaat uit de opa's en de oma's, de papa's, de mama's, de kinderen, de kleinkinderen. Verwanten, aanverwanten. De familie. En dan hebben we het gezin met een papa, met een mama, met kinderen. We hebben samengestelde gezinnen. En het gezin is een fundamentele sociale eenheid met specifieke functies van normen en van waarden. En het gezin is ook een sociaal instituut dat cruciaal is voor het handhaven van stabiliteit. Het gezin is ook cruciaal voor het overdragen van cultuur van de ene generatie op de andere. Waar worden sociale vaardigheden, normen en waarden als eerste aangeleerd? Waar is dat? Op school? In de kerk? In de kinderkerk? Nee, in het gezin. Zo heeft God dat bedoeld. Zo heeft God dat bedacht. En het gezin is de kraamkamer voor ontplooiing en sociale ontwikkeling. Wat wordt ook wel gezegd, wat is de hoeksteen van de samenleving? Het gezin. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Zoals Jezus is de hoeksteen van ons geloof. Integriteit is de hoeksteen van waarden. En wat is dan de hoeksteen van de samenleving? Het gezin. De samenleving is zo sterk als het gezin. Kijk maar naar de samenleving en dan weet je hoe het met de gezinnen gesteld is. Daaraan kun je zien hoe sterk een samenleving in elkaar steekt. De samenleving is een weerspiegeling van de toestand, de staat van het gezin. En als wij zien hoe de samenleving op een gegeven moment achteruit holt, betekent het dat het dus met de gezinnen niet goed gaat. En dan kan de overheid extra blauw op straat brengen, nieuwe gevangenissen openen, maar daarmee doe je aan symptoombestrijding, want waar moet er eigenlijk iets gebeuren? Waar zou eigenlijk dus heel veel geld ook naartoe moeten en gebed naartoe moeten? Dat zijn naar de gezinnen. Gezinnen zijn fundamenteel. Met elkaar moeten we dat heel goed beseffen, want als het daar fout gaat, heel veel criminaliteit komt voort vanwege het feit dat er in het gezin iets grandioos, iets gruwelijks fout is gegaan. Gevangenissen zitten vol met jonge mensen die op de een of andere manier het pad zijn kwijtgeraakt omdat er onvoldoende aandacht is geweest in het gezin. Daar was van alles aan de hand en we zien ook dat van generatie op generatie vloeken werkzaam zijn. En daarom hebben wij Jezus nodig. Want Jezus is degene die vloeken heeft verbroken en dat we daarin mogen gaan wandelen. Maar we weten ook, het is hard werken met elkaar, want het komt niet zomaar onze kant op. En daarom hebben we ook als gemeente een visiestatement gemaakt, wat heel na in ons hart ligt. En dat staat daar dan ook als volgende plaatje. En dat heeft te maken ook met de familie. Leon, de volgende, ja. Nee, dat is hem niet. Maar de visie heeft onder andere te maken met gezonde mannen. Ja, dat is hem. Goed zo, Leon. Wat staat daar? Dat is de visie van de Levend Woord Gemeente. Kijk eens allemaal even naar het scherm. Laten we het misschien maar even met elkaar lezen. Dat helpt ook wel. Mensen mobiliseren en inspireren om helemaal voor Jezus te gaan en zijn koninkrijk, opdat transformatie plaatsvindt. Oftewel, en dat kunnen we wat makkelijker onthouden, waar gaan wij voor met elkaar als gemeente? Wij gaan voor gezonde mannen. Gezonde vrouwen. Gezonde. En een gezonde samenleving. Want als we gezonde gezinnen hebben, krijgen we automatisch ook een gezonde samenleving. En zo zit het in elkaar. De familie was er eerder dan de kerk. De familie was er ook eerder dan de overheid. Hoe bouw ik nou een sterk huwelijk? Hoe bouw ik een krachtig gezin? Hoe bouw ik een veilig en liefdevol huis? Hoe bouw ik een liefdevol, veilig thuis? Hoe doe ik dat nou? En ik wil u meenemen naar een tekst die een hele beroemde koning heeft opgeschreven. En dat kunnen we vinden in Spreuken. Spreuken hoofdstuk 24 vers 3 en 4. Daar staat het volgende. Door wijsheid wordt een huis gebouwd. En door inzicht wordt het gegrondvest. Door kennis worden binnenkamers gevuld met allerlei kostbare en aangename bezittingen. Dit is een tekst die mijn vrouw en ik hebben proberen uit te leven in ons gezin. We zijn bijna 30 jaar getrouwd, we hebben 3 kinderen, een kleinkind. En ik mag u ook echt wel vertellen dat in die afgelopen 30 jaar, dat is gewoon hard werken. Het is hard werken aan je gezin, want een gezin dien je te bouwen. En ik wil u graag een aantal principes met u mededelen. En wat valt u op aan deze tekst? Wat mis je eigenlijk in die tekst? Wat misschien normaal gesproken het eerste zou vallen, het woordje wat daar niet in staat. Welk woord missen we? We hebben hier een geweldig lief echtpaar zien staan, helemaal verliefd, helemaal blij. En ze hadden het over het woordje love. Love. Och, love, love. Heerlijk. Heerlijk om verliefd te zijn. Heerlijk om van iemand te houden. En in het alles wil ik u vertellen dat alleen met liefde kom je er niet. Dat choqueert je misschien, maar alleen met liefde kun je niet een gezin bouwen, een huis bouwen. Lukt niet. Je hebt veel meer nodig dan alleen liefde. Liefde is erg belangrijk, maar het is niet voldoende. Je hebt meer nodig. Je hebt meer nodig. En wat heb je dan nodig? In de afgelopen jaren, wat je nodig hebt is dus die kennis, het is die inzicht en die wijsheid om te bouwen. Maar waarmee bouw je dan? Waarmee kun je een gezin dan wel bouwen? Liefde is belangrijk. Maar waarmee bouw je een huis? Met stenen. Als we kijken naar het gebouw, je ziet allemaal bakstenen. Daarmee wordt een gebouw gebouwd. Dus je hebt bouwstenen nodig om te kunnen bouwen. En elke bouwsteen in het bouwen van je gezin, in het bouwen van je huwelijk, heeft te maken met dus waarden. Je hebt waarden nodig om in je gezin te brengen, om een cultuur te creëren in je gezin, waardoor jouw huis ook daadwerkelijk een thuis wordt, om thuis te komen waar het veilig is. Veiligheid is een waarde. Transparantie, eerlijkheid, oprechtheid. Wat zijn nog andere waarden die wij belangrijk vinden in ons gezin? Noem eens wat. Eerlijkheid. Geduld. Hele goeie. Geduld. Wat hebben we een geduld nodig, hè? Want op het moment dat je je geduld elke keer verliest, wat creëert dat in je gezin? Levende woorden. Dat is een waarde. Levende woorden. Communicatie. Hè? Dat heeft weer met die woorden. Het zijn allemaal stenen die je nodig hebt als waarden die je legt in je huwelijk, in je gezin en in je familie. Maar als je al die bakstenen op elkaar legt, wat moet daartussen? Goed zo, Matty. Cement. En wat is nou het cement in je gezin? Liefde. Liefde. Dus je kan gaan bouwen met allemaal bakstenen, maar als er geen liefde is, wat gebeurt er dan met stenen die allemaal zijn opgestapeld? Al zijn de geweldigste waarden met de hoeksteen integriteit. Wat gebeurt er als er iemand tegenaan loopt? Je krijgt een duw, er komt een storm, er komt van alles. Wat gebeurt er dan met al die stapel stenen? Die kantelen en die vallen allemaal neer. Dus wat heb je nodig om te kunnen bouwen? Alles moet een kwak liefde krijgen. Ken je zo'n truffel, zo'n ding, in zo'n cementbak? Dan pak je dat op en dan smeer ze het aan zo'n steen. Oh, dat smeren we even aan integriteit. Plop. Dat smeren we aan betrouwbaarheid. Plop. En op die manier wordt op een gegeven moment allemaal gebouwd. En ontstaat er een gebouw wat stevig is. Waar je ook veilig achter kan voelen. Waarom? Er is een bescherming gebouwd in het gezin. En dat is onvoorstelbaar belangrijk. En dan zeg je wel eens, ja, maar het liefde is toch wel heel belangrijk. Ja, liefde is erg belangrijk. Maar hoeveel huwelijken stranden niet, terwijl ze toch nog wel van elkaar houden? Ik heb gesproken met mensen die hielden erg veel van elkaar, maar toch wilden ze uit elkaar. Toch wilden ze scheiden. Maar hou je dan nog van hem? Ja, jawel, jawel. Ik hou erg veel van hem. Maar waarom ga je dan? Wat is er dan aan de hand? Hij is een beest. En jij, hou jij dan nog van haar? Ja, ik hou van haar. Maar waarom wil je dan uit elkaar? Die vrouw is helemaal gek. Dus jullie houden nog van elkaar? Maar ze kunnen eigenlijk niet meer leven onder één dak. Waarom? Hun karakters botsen. Er dient gewerkt te worden aan het karakter. Een persoonlijkheid, dat ben je. Karakter dien je te tonen. Dus op die karakters gaat het fout. Het gaat fout met die waarde. En zelfs Jezus had daar wat over te zeggen. Want dat ze dus naar hem toe kwamen. Zeggen, ja, maar Jezus, hoe zit dat met dat scheiden? Ja, zegt Jezus, weet je waarom? En hij noemde twee woorden. Twee woorden in de basisbijbel die hij uitsprak om duidelijk te maken waarom het onmogelijk soms was voor mensen om, terwijl ze verbond hadden, om toch met elkaar samen te wonen onder één dak. En er waren twee woorden. Weet u welke woorden dat waren? Harteloosheid en koppigheid. Matteüs 19 vers 8. Omdat ze zo harteloos en koppig zijn. En dat is, lieve mensen, waar wij mee dienen te dealen in onze gezinnen. De harteloosheid en de koppigheid. We kunnen zo koppig zijn, maar daar straks iets meer over. Dus met andere woorden, liefde is niet voldoende. We hebben dus meer nodig dan alleen liefde. En dat zijn dus die bouwstenen die we net allemaal hebben benoemd. Is dat helder? Begrijpen jullie dat? Maar om te kunnen bouwen moet je toch een plan hebben? Je kan toch niet zomaar wat stenen gaan stapelen en een kak liefde ertussen te stoppen? Je hebt meer nodig. Je moet erover nadenken. Je moet ermee bezig zijn. En de Bijbel, wat we net hebben gelezen, noemt drie woorden. Dat is de kennis. Dat is de inzicht. En dat is de wijsheid. We hebben net met spreuken hebben dat gelezen. Wijsheid, inzicht en kennis. En even in de juiste volgorde, of in de volgorde zoals ik het wil gaan behandelen. Dat is de kennis, inzicht en de wijsheid. Die drie heb je nodig. Om in jouw leven, om jouw leven tot een succes te maken. In je huwelijk, in je alleen gaan. Op je werk, waar je ook bent, deze drie heb je nodig. Voor degenen die een beetje Engels spreken. In all your getting, get. Ah! Er staat ook, in all your getting, get understanding. You cannot apply what you don't understand. Ik kan niet toepassen wat ik niet begrijp. Even een simpel voorbeeld. Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Dan zit je bijvoorbeeld wiskunde. Of Frans, ook zo'n vak. Oh. Maar bijvoorbeeld wiskunde, echt zo'n vak. Daar kan je een heel uur in die les zitten. En dan die leraar, die staat daar bij dat bord. Of daar tegenwoordig hebben ze allemaal andere technieken. En dan zit je daar en je kijkt en je luistert. Allemaal informatie, kennis. Kennis is informatie, komt op je af. En je zit daar en je begrijpt er helemaal niks van. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Even eerlijk. Frustratie. En dan krijg je op een gegeven moment huiswerk. En dan ga je naar huis. En dan moet je iets kennen. Maar ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Dus omdat ik het niet, ook al komt die informatie binnen, maar omdat ik het niet begrijp, kan ik al die sommen ook niet toepassen. Toch? Want ik probeer die kennis te krijgen, maar ik begrijp het niet, dus ik kan die sommen niet maken. Ik ging dan naar een broer. Veel slimmer dan ik. En ik zeg, joh, Arthur die heeft heel veel dingen aan me uitgelegd. En dan ging hij praten, en hij kon heel hard praten dan. En dan ging hij me uitleggen, om te proberen uit te leggen dat ik het dan snapte. Snap je het nou, Patrick? Snap je het nou? Snap je het? Ja. Ja. En dan moest ik het gaan maken. Maar goed, ik ben wel geslaagd uiteindelijk. Ik ben uiteindelijk wel geslaagd. Maar het gaat even om het principe. Snap je het principe? Kennis is informatie. Ik moet dat begrijpen om het te kunnen toepassen. Zeker in de tijd toen de magnetrons heel erg nieuw waren. Wat een geweldig ding, hè, magnetron. Wat een uitvinding. Daar is iemand geweest die heeft dat bedacht, een magnetron. Wat wordt er met een magnetron meegeleverd? Wie heeft die handleiding wel eens gelezen? Raar, hè? De producent heeft iets gemaakt en zorgt ervoor dat er een handleiding bij zit, opdat wij gaan begrijpen hoe dat apparaat werkt. Maar wij, zo eigenwijs als we zijn, gaan zelf even op al die knoppen drukken, kijken wat er dan gebeurt. Maar soms is het beter om even de handleiding te lezen. En ik weet toen in die tijd, op de Bijbelschooltijd, ik had nog een van de lunch had ik een gekookt eitje meegenomen. En bij ons op de jongensdorm, bij de boysdorm, hadden we een magnetron staan. En wat deed ik? Ik had dat eitje gepeld. En ik legde dat gekookte eitje in die magnetron. Ik zet op een minuut. En ineens. Wat gebeurde er? Ik merk aan jullie dat jullie kennis hebben over een magnetron. Die ik toen niet had. Ik begreep dat ding niet helemaal met betrekking tot eitjes. Dus ik heb die eitjes. Een ontploffing. Een ontploffing. Dat hele ding. Ik denk zo. En ik ging naar de magnetron. Ik deed die deur open. Ik deed hem gauw weer dicht. En ik liep gauw weg. Want als student hoef je niks op te ruimen. Want een bijbelschoolstudent heeft toch iets van, ja, iemand anders moet mij toch dienen. Nee hoor, ik heb het opgeruimd. Wat een werk. Vanaf dat moment weet ik, ik moet nooit meer een gekookt eitje in een magnetron stoppen. U weet nou ook die informatie. U heeft die kennis nu. Begrijpt u dat nu? Ik weet niet precies hoe het in elkaar, maar op de een of andere manier explodeert dat. Met andere woorden, wij kunnen dat nu met elkaar allemaal toepassen. Stop nooit meer een gekookt eitje in een magnetron. En ook geen kopje met een lepeltje. Heeft u dat wel eens gedaan? Niet doen. Niet doen, hè, Mathé? Niet doen, want dan allemaal vuurwerk of zilverpapier. Weet je van dat? Oh, jongens, ellende. Ja. En toen was er een mevrouw. En die mevrouw had allemaal poesjes. En het had heel erg geregend. En de poesjes mochten naar binnen. En een al ene poesje was zo vreselijk nat. En ze vond het zo zielig, dat vrouwtje. En ach, kom maar even bij het vrouwtje. En ze probeert het een beetje droog te maken. Maar ze dacht van, ping. Ik heb toch een magnetron. Ze had onvoldoende kennis om met wijsheid het principe toe te passen. Gij zult geen poes in de magnetron stoppen. Maar ze deed het wel. Ze deed het wel. Poesje in de magnetron. En toen was er een begrafenis. Want het poesje deed het niet meer. Want ze had niet goed de handleiding gelezen. En hoe vaak zijn wij ook niet een beetje misschien wat dommig bezig? Want hebben wij ook niet een handleiding? Toen ik trouwde met Leonie, bijna 30 jaar geleden. Ja, wat was ik een broekie. Een jong mannetje. Ik had weinig ervaring met vrouwen. Ik kom uit een gezin met alleen maar jongens. Mijn vader, mijn moeder, 5 knullen. En oh, wat hadden wij het leuk met elkaar als jongens. Maar dan denk je op een gegeven moment klaar te zijn om te trouwen. En we hebben dat allemaal netjes gedaan. En het is allemaal keurig gegaan. En we trouwden met elkaar. En oh, wat hielden we van elkaar. En wat houden we nog steeds van elkaar. En, maar wat zit een vrouw anders in elkaar? Nee, echt. Ik had helemaal geen ervaring. Ik wist niet hoe een vrouw in elkaar zat. Met andere woorden, ik had onvoldoende kennis van hoe een vrouw in elkaar zat om haar te begrijpen. Ik begreep haar niet, want ik kreeg geen handleiding bij het trouwen. Ik kreeg geen handleiding erbij. Ik moest dat zelf, ja, de Bijbel. Maar daarin moest ik haar dus leren kennen om te zien van hoe zit ze in elkaar, om haar te kunnen begrijpen, om met wijsheid met haar om te kunnen gaan. Zonder dat ik elke keer over haar grenzen heen ging. En ging ik af en toe over haar grenzen? Absoluut. Wilde ik dat? Nee. Maar ik moest haar leren kennen. Ik had dus informatie nodig. Ik moet informatie hebben. Ik moet je leren kennen. En dus ging ik haar steeds beter begrijpen. En hoe meer en al die jaren daarna ging ik haar steeds beter begrijpen. En nu is het zo dat wij elkaar heel erg goed begrijpen. En dat heeft jarenlang geduurd. En we houden heel erg veel van elkaar. Prima. Maar allemaal waarden moesten toegepast worden in ons huwelijk. En nou kunnen we naar elkaar kijken. En dan zitten we op een feestje of we zijn in een gemeente. En dan hoeven we eigenlijk alleen maar naar elkaar te kijken. En we weten precies wat we denken. En dan gaan we lekker niet aan jullie vertellen. Want dat is van ons. Want wij begrijpen elkaar en wij gaan dan ook met wijsheid daarmee om. Maar dat heeft jaren geduurd om die kennis te krijgen van elkaar. En dat is wel een enorm belangrijk principe. Want even over die 5 vrouwen. Nee, dan waren er 10. Dan waren er 10. En dan waren er 5 die waren. Hoe was het ook alweer? 5 waren er. Dwaas. 5 waren er. Hey, ook weer dat wijsheid en dat dwaas. Een beetje die waren een beetje dommig. En die anderen die hadden, die waren wijs. En die wijsheid, ze konden wijs zijn omdat zij iets begrepen waar ze kennis over hadden. Zij snapten wat er ging gebeuren met betrekking tot die bruiloft. De bruidegom die zou gaan komen. En zij hadden voldoende kennis, voldoende informatie omgezet in, ja, dat begrijpen we. En ze hebben dat toegepast in wijsheid om voldoende olie mee te nemen in hun lampje. Die domme vrouwtjes, die domme gansjes. Die hadden onvoldoende kennis, of wat dan ook, daar was iets gebeurd. Waardoor zij niet voldoende hadden in hun olielampjes om het te halen naar de grote zaal waar de bruiloft zou gaan plaatsvinden. Dus ze hebben nog geprobeerd om te vragen, geef dan wat van jullie olie. Het is toch samen uit, samen thuis? Nou, zeiden ze, heel wijs. Dat kunnen wij niet doen, anders hebben wij zelf niet goed genoeg. Zelf niet genoeg. Ga maar even eens kijken of je ergens wat kan kopen. Met andere woorden, jouw aapje wordt niet mijn aapje. Jouw aapje blijft jouw aapje. Ga je het zelf maar even oplossen. En wat gebeurde er? Uiteindelijk hadden ze dus iets ergens olie kunnen vinden, maar het was te laat. Hadden ze maar voldoende kennis gehad. Het op tijd begrepen en op tijd kunnen toepassen, want wijsheid is toegepaste kennis. Dus met andere woorden, klopten ze aan de deur. En er staat in de Bijbel, klopt aan de deur en wie zal er dan open doen? Dan zal er worden opengedaan. Maar dat was een deur die op een gegeven moment dicht ging en die ging niet meer open. En de bruidegom zelf kwam aan de andere kant van de deur, deed niet meer de moeite om de deur te openen. En hij zei van, wat is er, wat komen jullie doen? Ja, wij komen ook, wij willen er ook bij zijn. En wat zegt de bruidegom? Ik ken jullie niet. Ik ken jullie niet. Ik ken jullie niet. Ik ken jullie niet. Wij zijn bruidsmeisjes, wij zijn maagden. Ik ken jullie niet. Met andere woorden, het is belangrijk om in dit alles God persoonlijk te kennen. Want op het moment dat we meer en meer gaan kennen, gaan wij God ook meer en meer begrijpen. En als wij meer en meer gaan begrijpen, kunnen we ook met wijsheid, veel meer wijsheid, in het leven staan en omgaan met alles waarmee we te maken hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken God wel te kennen, om erachter te komen dat ze ook heel veel problemen en vragen hebben en situaties hebben. En zeggen van, Heer, wat is er allemaal aan de hand? En nodigt God jou uit en God ons uit, leer mij kennen. Want op het moment dat jij mij leert kennen, met andere woorden een persoonlijke relatie met mij hebt, dan betekent het dat je mij ook beter gaat begrijpen. Met andere woorden, als wij niet de moeite nemen om in zijn woord te zijn, om zijn woord te bestuderen, om het handboek van het leven te bestuderen, dan lijken wij op die vrouw die poes deed in de magnetron. Want er is wel een handleiding, maar wij nemen niet de moeite om die handleiding te gebruiken, om het woord te kennen, waardoor ik informatie ontvang en ik moet die informatie moet ik tot me nemen. En het is niet alleen maar lezen, want er zijn theologen die hebben dikkere boeken geschreven dan de Bijbel. En die staan dan ergens op een plank zonder Jezus persoonlijk te kennen. Met andere woorden, ze hebben wel heel veel kennis, maar ze hebben het nooit begrepen. Laat staan, toegepast. Heel belangrijk, ken het woord van God. Ook met kinderen. Waarom is het belangrijk om jouw kind te kennen? Leonie en ik, wij hebben heel erg ons best gedaan om ons kind, onze kinderen, onze drie kinderen en nou ons kleinkind, te leren kennen. Elk kind is anders. Iedereen zit volkomen anders in elkaar. Dus ook iedereen heeft een andere aanpak nodig. En dat doe je op basis van het kennen van je kind. Op het moment dat jij je kind niet kent, begrijp je je kind niet. En als je je kind niet begrijpt, kun je ook niet met wijsheid je kind opvoeden. Dus het is ontzettend belangrijk dat wij ons brengen op het niveau van dat kind. Op het niveau van dat kind. En op het niveau van dat kind gaan praten en gaan ontdekken. Hoe zit jij in elkaar? Wat doet jou tikken? Wat beweegt jou? Hoe zit je persoonlijkheid in elkaar? Nee, en dat is zo verdrietig dat heel veel vaders laten het daar al bij liggen. Die nemen niet de moeite om zich empathisch op te stellen. Empathie, wat een prachtige mooie waarde. Om zich empathisch op te stellen naar het kind toe. Het vermogen om zichzelf te verplaatsen in het kind. Om er vervolgens iets mee te doen. Zodat er een relatie ontstaat met het kind. God is een God van relaties. Hij wil dat we een relatie met hem hebben. Dat we hem kennen. Zo ook wij dus als vaders en als moeders. Dat wij onze kinderen leren kennen. Zodat we begrijpen hoe ze in elkaar zitten. En we hun kunnen helpen en ondersteunen om ze vrij te zetten in datgene wat God voor hen heeft. Dat is een taak van een vader en een moeder. Om je gezin zodanig te beschermen als die kraamkamer van ontplooiing en sociale, om sociale vaardigheden ook te ontwikkelen, dat dient in het gezin plaats te vinden. En op het moment, en ik weet, ik kom nu op heel gevoelig terrein, heel gevoelig gebied, waar heel veel fout is gegaan, waar heel veel verdriet is, maar dat we toch deze principes mogen gaan toepassen, nu we het weten. Want nu we het weten, kunnen we dat ook gaan toepassen. Zeggen, oké, Heer, tot in hoeverre ken ik mijn kind? Tot in hoeverre ken ik mijn vrouw? Want op het moment dat ik mijn vrouw niet ken, ook al ben ik getrouwd, dan zal ik haar niet begrijpen en zal ik haar daarin pijn doen. Want als je iemand niet begrijpt, dan doe je elkaar pijn. Even onder elkaar. Hè? Je hebt begrip en je hebt onbegrip. Want begrijpen, wat is dat belangrijk? Wat is het belangrijk om begrepen te worden? Het is zo akelig, zo vervelend om niet begrepen te worden. Dus je doet je best om het uit te leggen, om iets kenbaar te maken. Maar ze begrijpen het niet. Dus dat is het één, hè? Dus je begrijpt elkaar gewoon niet. De een praat hier, de ander praat daar. En je komt niet tot elkaar, je begrijpt elkaar niet. Dat kan gebeuren. In relaties kan dat gebeuren. Ten tweede, je begrijpt elkaar wel. En je handelt ook daarnaar. Je handelt ook overeenkomstig naar het begrip dat je van elkaar hebt. Ten derde, de derde mogelijkheid is, je wil de ander niet begrijpen. Je maakt bijna een keuze in jezelf. Ik wil die ander gewoon niet begrijpen. Nee. Ik neem niet de moeite om dat empathisch vermogen toe te laten in mijn hart. Om te werken aan mijn karakter. Om te proberen die ander te begrijpen. Want ik heb toch gewoon gelijk. Ik heb toch altijd gelijk. Ik heb geen zin om, nee, ik wil die ander, nee hoor. Nee, ik begrijp je gewoon niet. Ik wil het gewoon niet. Dat kan, hè? Dat is een mogelijkheid. Ten vierde, je begrijpt de ander drommels goed, maar je hebt er gewoon lak aan. Je hebt er gewoon lak aan. Nee, ja, ik begrijp je wel, maar nou, doe toch gewoon mijn eigen ding. Herkent u dat? Niet bij uzelf natuurlijk. Nee. Maar je hebt er gewoon lak aan. Maar ook met kinderen. Mijn kleinkind bijvoorbeeld. Wat een lekker grietje. Zij heeft een hele, hele sterke wil. Ja. En wat doen kinderen die een hele sterke wil hebben? Die willen hun wil opleggen. Anderhalf jaar oud. Wow, dat meisje dat weet wat ze wil, zeg. Heerlijk gietje. Maar ja, dan kom je bij opa en oma. En opa en oma, ja, dat maakt geen indruk. Je kan op de grond vallen, elkaar gaan huilen. En dan kijken we, oké, ben je nu klaar? Ja, nee, want daarmee krijg je je zin niet. Ik sprak vorige week met pleegouders en die hebben een kind in huis genomen die was verwaarloosd. Verwaarloosd kind. En dit verwaarloosde kind was niet zozeer omdat hij niet aandacht kreeg, maar die was verwaarloosd doordat deze jongen altijd zijn zin kreeg. In alles kreeg hij zijn zin. Hij mocht de hele dag plus de nacht gamen. Hij mocht eten wat hij zelf wilde en wanneer hij wilde. En met wie hij wilde. Hij kon gewoon zeggen van ik ga dit jaar gewoon niet naar school. Doe ik niet? Nee. Ik heb daar... En degene die voor hem zorgde, die gaf hem in alles zijn zin. Ook dat is verwaarlozing. Dus daarmee creëerde dus een monster. En die wil, we willen allemaal wat, maar op een gegeven moment, en daarmee begon ik, ook al begrijp je die ander, maar dat wil niet altijd zeggen dat je ook in het begrip mee moet gaan en altijd maar die ander de zin moet geven. Stel je voor dat God jou, want God begrijpt jou. Als er één persoon is die jou begrijpt, is God dat wel. Maar hij geeft jou niet alles, hij geeft niet in alles jou de zin. Stel je voor dat jij in alles wat je zou willen, dat jij je zin zou krijgen. Nee, zegt de Heer. Nee, er zijn duidelijke grenzen. Want ik hou te veel van jou om alles jou te geven. Wat gebeurt er? Ik heb 5 punten opgenoemd. Wat gebeurt er als er onbegrip is in de relaties? En dat is niet alleen in een huwelijk. Dat is ook niet alleen in een familie. Dat is ook op je werk. Dat is in je straat. Dus overal daar waar relaties zijn, kan dus onbegrip zijn. Maar laten we ons focussen even op de familie, op het gezin, omdat dat ook het thema is. De waarden die wij met elkaar omarmen. Allereerst, en dat werd al geroepen uit dat vak daar, communicatieproblemen. Communicatieproblemen. Op het moment dat je elkaar niet begrijpt, niet wil begrijpen of niet kan begrijpen, op wat voor manier dan ook, dan ontstaat er dus communicatieproblemen. En dat is heel vervelend, want je probeert te communiceren, maar je komt niet over. Dit leidt tot misverstanden. Dit leidt tot frustraties en dit leidt tot conflicten. Dat is in een huwelijk zo, maar dat is ook in de opvoeding van de kinderen. Op het moment dat je als kind niet wordt begrepen door je ouders, een van de redenen waarom zoveel rebellie is onder de kinderen, onder de tieners, een van de redenen is dat er onvoldoende wordt geluisterd naar het kind. Er wordt onvoldoende gepraat. Daar wordt onvoldoende een dialoog aangegaan. Waar soms gewoon een papa of een mama kan zeggen van nee, ik wil dat niet. Ja, maar waarom dan niet? Omdat ik het zeg. Dat is niet handig. Ga in gesprek, ga in die communicatie met het kind en zeg niet zomaar van, ja, het is gewoon zo en ik heb het gewoon zo, ik wil het gewoon zo, punt uit. Probeer duidelijk te communiceren, maar blijf wel gewoon staan op je strepen. We zeggen, ja, maar luister, je mag kiezen, hou keuzes voor. Maar goed, dat is een heel andere preek over opvoeding. Maar in die communicatie is het zo belangrijk dat een vader en een moeder, dat een man en een vrouw, een echtgenoot en echtgenote leren om te communiceren. Wat zeg je? De eerste waarde was spreek woorden van leven. Spreek woorden van leven. Hoe spreek je over de ander? Bepaalde woorden die in jouw hoofd komen, die je zou willen zeggen over je kind, zeg dat niet hardop. Ik weet dat soms het bloed onder je nagels vandaan wordt gehaald, maar hou je mond. Er zijn dan soms woorden die je zou willen uitspreken. Oh, je bent net je. Oh, wat ben je toch onhandig. Spreek het niet uit. Spreek, want woorden hebben kracht. Want op het moment dat het uitgesproken is, bam. Zeker als er gezagsdrager zijn, komt dat keihard binnen in een leven. Zeker in een kind waar je gezag over hebt. En dat creëert een onvoorstelbare wond. Zeker als papa dat zegt. Of als mama dat zegt. Ik heb dingen gezegd. En denk ik, oh, kan ik het maar terugnemen. Maar het punt is, dan heb ik het al gezegd. En ik kan het niet meer terugnemen. Communicatie, ontzettend belangrijk. Frustratie, op het moment dat er frustratie is. Op het moment dat er conflicten zijn. Ga met elkaar communiceren. Want vervolgens, de tweede cirkel die gaat ontstaan, is een vertrouwensbreuk. Er ontstaat een vertrouwensbreuk. waarom een vertrouwensbreuk. De ene voelt zich niet meer gehoord. Je voelt je niet meer begrepen. Je voelt je niet meer gehoord. Waardoor het vertrouwen wordt geschaad. En dat zorgt ervoor dat er een afstand komt. Soms is je partner onbereikbaar. Je doet je best, je probeert te communiceren, je doet je best, maar daar is dus een vertrouwen geschaad. Soms is het zo moeilijk om met je kind te communiceren, met je tiener te communiceren. En je doet je best, maar op de een of andere manier, linksom of rechtsom, is er een vertrouwen geschaad. Wat isolatie en afstand creëert. En ook in een huwelijk is dat afschuwelijk als je merkt dat het vertrouwen er niet meer is. Want als er geen vertrouwen is, dan kan de ander zich niet meer geven. Je hebt vertrouwen nodig om jezelf aan een ander te kunnen geven. Je zal je nooit geven aan een ander als je die ander niet vertrouwt. Hoe beter je huwelijk, des te groter is het vertrouwen in elkaar. Want vervolgens, als daar dan vertrouwensbreuk ontstaat, komt er een emotionele afstand. En emotionele afstand leidt tot eenzaamheid. Eenzaamheid en ontevredenheid. En dan kan je deel zijn van een gezin. Maar degene die alleen door het leven gaat, kan er soms dan gewoon veel beter aan toe zijn. Waarom? Ook al is die persoon alleen, maar die voelt zich niet eenzaam. Want zelfs in een huwelijk, in een gezin, kun je eenzaam voelen. En dat komt omdat er een emotionele afstand is ontstaan vanwege onbegrip. Daar zit een wortel. Onbegrip. Je niet begreep voelen. Je hebt niet kunnen overbrengen wat je hebt bedoeld. Want de ander die luistert niet. Die hoort je aan, maar die luistert niet. En dan vervolgens komt daar een verlies van intimiteit. Het is niet meer warm. Het is koud. Het is kil geworden. Het is niet meer fijn om thuis te komen. Je gaat wel naar huis, maar je komt niet thuis. Want je weet niet wat je thuis gaat aantreffen. Een verlies van intimiteit. Daar is een gebrek aan verbondenheid en emotionele nabijheid. Je kan ook als je getrouwd bent, op de een of andere manier lig je nog wel naast elkaar. Of zelfs misschien dat niet eens meer. Want alle intimiteit is weg. Is gewoon weg. Want er is afstand gekomen. Het vertrouwen is geschaad. Communiceren lukt al bijna niet meer, want voor je voelde je alles fout. Je kan het ook nooit meer goed doen. En alles is koud. Ook zelfs in je huwelijk, seksleven, waar heb je het over? We zijn wel getrouwd, maar het lijkt wel of ik getrouwd ben met een broer of getrouwd ben met een zus. We leven in een huis, maar alle intimiteit is weg. En vervolgens, de volgende laag is toenemende conflicten. De conflicten nemen alleen maar toe. Onopgeloste problemen en frustraties kunnen dan escaleren. En het hele huwelijk en daardoor ook het hele gezin staat onder druk. En de spanning neemt alleen maar toe. Net zoals een band, een fietsband, die wordt opgepompt en die blijft opgepompt worden. En op een gegeven moment klapt die band, want de spanning wordt te groot. Heel vervelend om niet begrepen te worden. Want dit zijn de gevolgen ervan. Dit kunnen de gevolgen ervan zijn. Oké, nu positief. Hoe gaan we dat dan omzetten? Wat gaan we dan doen? Wat kunnen we doen met elkaar om ervoor te zorgen dat het begrip gaat toenemen? Weet je wat de sleutel is? Ik heb de sleutel gevonden. En het werkt. Het werkt. Ik heb het zien werken in mijn huwelijk. Ik heb het gezien naar mijn kinderen. Weet je wat de sleutel is die ik u wil aanreiken? Wat het principe is, wat de waarde is die ik u wil aanreiken om ervoor te zorgen dat het begrip gaat terugkeren in je huwelijk en in je gezin en in de families. Weet je wat het is? Stel je kwetsbaar op. Stel je kwetsbaar op. Ga geen discussie aan. Want discussies verwijderen. Ga een dialoog aan. Een dialoog, praat van hart tot hart. Waarin je de houding hebt. Ik wil mezelf in jou verplaatsen. Ik wil jou begrijpen. Leonie, ik wil je begrijpen. Wat bedoel je hiermee? Waarmee heb ik je dan pijn gedaan? Ik merk dat je nu ineens veel stiller wordt. Ook in de auto. Het is ineens zo ijzig koud. Wat heb ik gedaan? Ik weet het soms dan niet. Wat heb ik dan gedaan? Wat heb ik gezegd? Vertel het me. Waarin ben ik tekortgeschoten? Op die manier je kwetsbaar opstellen. Zorg je ervoor dat de ander dan gaat praten. En dan moet je natuurlijk wel een partij hebben die ook daadwerkelijk wil werken. Ook aan zichzelf. Ook wil begrijpen. Dat is wel een noodzakelijkheid. Want als de ander houdt zegt van nou jongens, ik wil je gewoon niet begrijpen. Tot hier in mijn... We kijken het allemaal maar. Ja, dan werkt het niet. Op het moment dat twee personen en een gezin zegt ja, wij willen met elkaar bouwen. Wij willen met elkaar optrekken. Wij willen met elkaar dat thuis zijn. Dan is het belangrijk dat elk persoon zich kwetsbaar durft op te stellen. En dat je leert om met elkaar te communiceren over de dingen die werkelijk echt je pijn hebben gedaan. En dat je daarin dan op een gegeven moment ook zegt, ja, oké, dat klopt. Nu begrijp ik je. Ik wist dat niet. Ik had die kennis niet. Dus begreep ik je ook niet. En kon ik dus ook niet met wijsheid jou tegemoetkomen om je te helpen. Ik wist het gewoon niet. Door te communiceren, help je elkaar dus te begrijpen. En dat is de sleutel die jou gaat helpen om in elke relatie een stuk begrip te brengen. Dat je in ieder geval ervoor zorgt dat het niet aan jou ligt. Maar dat je zelf zegt, ik ga die onderste weg. En met name mannen, ik kijk jullie met name aan, het is jouw verantwoordelijkheid als hoofd van een gezin, als hoofd van die relatie, om daarin ten alle tijde het voortouw te nemen. Verwacht het niet van je vrouw. Het is jouw verantwoordelijkheid. Als jouw vrouw dat initiatief neemt, prima, dan bof je. Maar het ligt bij jou. Het ligt bij jou. Want hoe vaak heb ik ook niet in mezelf gestreden. Ja, maar ik vind het gewoon niet eerlijk. Ik vind het gewoon niet eerlijk. Want ook ik word niet begrepen. Ja, klopt. Sterf eens lekker aan jezelf, Patrick. Want jij bent die man. Jij bent die vader. Jij gaat die onderste weg. Jij gaat als eerste weer naar boven. Om te praten. En ga niet vingertje wijzen. Nee. Communiceren, empathie, empathisch vermogen, inleven in die ander. En dat is de sleutel. En ik verwacht en ik hoop dat alle mannen en alle vaders hier zeggen, ja, ik snap je, ik begrijp je, ik neem een besluit vandaag om die waarde van familie, van de kennis, begrip, de inzicht en de wijsheid toe te gaan passen in mijn huwelijk of in mijn gezin, waar dan ook. Want zijn principes, tijdloze waarden, overal waar relaties zijn, is die toe te passen. Waarin God daarin zelfs het voorbeeld geeft, leer mij kennen. Ken mijn wegen. Ken mij, weet wie ik ben. Waardoor je het beter gaat begrijpen. En mijn principes kan toepassen in je leven. En ik wil je een opdracht meegeven. Ik wil iedereen een opdracht meegeven, ook de mensen thuis. Gewoon een opdracht. Wellicht vandaag nog. Nu is het vers. Praat met elkaar. Vanmiddag ga je straks naar huis. In de auto. Thuis, even als je lekker een kopje koffie gaat zetten. Even met elkaar. Of op gewoon in ieder geval een goed moment. Zeg joh, voel jij je begrepen? Vraag dat eens aan de ander. Voel jij je begrepen door mij? Pas op wat er dan uit gaat komen. Voel je je begrepen? Maar de ander mag dat ook vragen. Ook jouw kind mag dat vragen. Vraag het ook aan je kind. En wellicht moet je het even uitleggen, maar vind je voldoende dat papa en mama naar je luisteren? Dat je begrepen wordt? Praat erover. Benoem het bij de naam. Want in veel gezinnen worden over bepaalde zaken ook niet gesproken. Er is een taboe. Over bepaalde dingen mag niet gesproken worden. Als je daarover praat, als je daarover begint met mama, dan... Er zijn taboes in families die doorbroken moeten worden. Dat voel ik, dat proef ik. Taboes, daar mag niet over gesproken worden. O, wee degene die daarover spreekt. Dat wordt verzwegen. Maar God wil alles in openbaarheid brengen. Zonder openbaring verwildert het volk. Dat heeft ook weer met kennis te maken. Met een openbaring van die kennis. Dus dit is mijn opdracht aan jullie allemaal. Ga elkaar eens bevragen. Niet ondervragen. Maar elkaar bevragen. En gewoon heel eerlijk en transparant. Voel jij je begrepen? Vind je dat ik voldoende naar je luister? Probeer dat gewoon eens te doen. En hanteer allerlei principes die te maken hebben met communicatie. Van valideren. En dat is een heel ander onderwerp weer, maar zo belangrijk. Hoe praat je met elkaar? Wanneer praat je met elkaar? Wat zeg je? Wat zeg je wel? Wat zeg je niet? En als laatste, waar ik mee ga afsluiten. Ook al is het misschien, heb je zo het gevoel, ik word niet begrepen. Wat een afschuwelijk gevoel is dat om daarmee rond te lopen. Niet begrepen voelen. Maar God begrijpt je wel. God begrijpt jou door en door. Hij wil jou ontmoeten. Hij houdt zoveel van je. En hij zegt tegen jou, ik luister wel naar je. Ik begrijp jou wel. En ik wil jou helpen, ik wil je ondersteunen. En ik wil je ook helpen met allerlei andere broeders en zusters. En ik heb het woord gegeven, ik heb de Heilige Geest gegeven. En ik wil jou troosten en ik wil jou genezen en ik wil je aanraken. Ik hou zielsveel van jou en ik begrijp als geen ander wat jij doormaakt en wat jij voelt. En ook al denk je misschien, maar waarom grijpt hij dan niet in? Dat heeft onder andere ook te maken met dat je niet alles begrijpt. Maar ik begrijp wel alles, want ik ben God. Dus laat mij ook God zijn in mijn relatie met jou. En dit is wat God tegen jou te zeggen hebt. Ik begrijp je. Ik begrijp je. Ik begrijp je. Amen. Amen. Vader, dank u wel, Heer, dat we zo bij elkaar mogen zijn. En Heer, als dit een heel diep onderwerp is, waarvan ik weet ook dat heel veel loskomt met dit soort onderwerpen. En in dat alles, Heer, weten wij dat u ons bemoedigt en van ons houdt en ons helemaal ziet zitten. En wat de situatie en omstandigheden ook zijn in een huwelijk en in een gezin, in een familie, ruzies, van alles wat daar is. Haat en nijd en bedrog en noem het allemaal maar op. In het alles blijft u God. En weet u als geen ander wat er nodig is om ons te troosten en ons te bemoedigen. En om ons te leiden in die kennis. In die waarheid. Om ons vrij te maken. Dat wij met wijsheid die waarheid mogen toepassen in ons leven. Heer, zo zegen ik de gemeente. Zo zegen ook de mensen thuis. Heer, als ze ook met die opdracht naar huis gaan. Van begrijp. Heb je mij? Voel je je begrepen? Voel je je voldoende begrepen? Heer, dat we daarmee aan de slag mogen gaan. Heer, ik wil ook gewoon straks de gelegenheid geven aan mensen die zeggen, joh, ik wil fijn toch een moment hebben van gebed. Dat mensen even naar me luisteren. Dat er gebeden wordt voor me. Dan wil ik straks ook de gelegenheid geven voor de mensen om dan daarvoor te laten bidden en naar voren te komen. Maar ik denk dat het goed is dat we gewoon met elkaar gaan staan. En ik wil ook vragen om het team alvast te komen.